Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het 3e hoofdstuk, het 19e vers. Openbaring 3 vers 19, waar het woord des Heren aldus spreekt: zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Wij overdachten met elkander de brief aan de gemeente te Laodicea, welke ons spreekt van haar droeve stand. En in de tweede plaats van des Heren trouw, bestraffing, raad, liefde en belofte. Wij zijn verleden week reeds aangevangen met deze brief en zouden deze avond een slotwoord, zo de Heere wil, daarover spreken. En daarmee ook de zeven brieven aan de zeven gemeenten beëindigen. Het verband hebben wij samengevat in het 19e vers: zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. Wij hebben gehoord van de droeve stand. En vooral zoals eigenlijk de tekst ook zegt oorspronkelijk: en gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde en de naakte. We hebben gehoord van de kostelijke raad die zij van den Heer kreeg: ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. We hebben gehoord dat de apostel of de Heer Jezus hierheen wijst naar de loutering waarmee Christus gelouterd is en beproefd als goud tevoorschijn is gekomen, die nu toeroept: bij mij is duurachtig goed, ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. En uit welk vuur hij is uitgekomen, en dat de waarachtige rijkdom alleen maar bestaat in de kennissen, de bevindelijke kennis van het waarachtig geloof door de Heilige Geest gewerkt van de Heer Jezus Christus. En witte klederen hebben we ook nog iets van opgemerkt: het kleed van zijn gerechtigheid, van zijn onschuld, van zijn volmaakte heiligheid en heil, opdat de schande der naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf, uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Er werd in deze plaats ook ogen zalf bereid, die een zekere vermaardheid had in de plaatsen rondom Laodicea. Maar de Heere wijst hier ook op die hoge zalf, namelijk op het werk des Geestes, waarvan David zegt: ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwen de wonderen uwer wet. En dat daarin ook de armoede en de blindheid zo groot is, dat zij niet zien. En toch, dat was de troost. We hebben deze brief bezien in opzicht van de troost. Dat was de spil waar het alles om draaide. In dat 19e vers: zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. Daaruit hebben wij een ogenblik stilgestaan bij zijn eeuwige liefde. En dat wij deze brief, tenminste, ik vermocht het niet kunnen trekken op het vlak van de mens, wat hij doet en wat hij laat. Maar dat deze brief een brief van de koning is aan zijn kerk, aan de voorwerpen zijner liefde en ontferming, aan diegenen die dat dierbare evangelie der zaligheid hadden gehoord en omhelst, maar die
zo snel zijn afgezakt tot de stand van bezittende mensen, die niet koud en ook niet heet zijn, maar een tussenstand innemen. Waren ze koud, zo zou het woord Gods misschien haar kracht in hun leven doen. Maar er is niets fnuikender en woorddodender dan de zelfverzadiging van de mens. En nu weten wij dat de Heere alleen deze muren maar kan slechten. Maar dat neemt niet weg waar hij zijn genade verheerlijkt heeft in het leven, dat de Heere ook met eerbied gesproken begeert. En ze voorstelt om bij die stand ook te blijven, omdat ze zich niet zouden verheffen en dat ze in die stand van lauwheid, zonder de rechte verwondering, maar zonder ook dat ze nu geestelijk dood waren, in zo'n onbewogen tussenstand voor te wandelen. Dat is het kenmerk eigenlijk van zoveel wat wij in eigen hart en leven terug kunnen vinden wanneer de Heilige Geest ons daaraan ontdekt. Maar in sommigen is het zo vreselijk erg, in sommige kringen ook. Want er is iets ingekomen die er niet bij horen, die horen er niet bij. Die laten de boodschap voor wat ze is. Die er dan wel bij horen, die weten het allemaal al en die knikken bevestigend bij de verklaring van hun weg die zij horen. Want zij zijn daar deelgenoot van. Zij zijn het er volkomen mee eens. Zij zijn door Gods genade bezocht. Dat weten zij. Zij worden als het ware niet gevoed, ook door de engel der gemeente, in de nooit aflatende bron van Christus en van het woord Gods. Daar worden zij niet uitgevoed. Zij worden hoogstens gevoed in de beaming van dat zij dat ook ondervonden hebben. En dan merk je ook, dan gaat de mens in die gangen op dat pad alsmaar door. En hij kan zonder enige geur en glans, ziet hij zelfs nog wel kans om het een of ander te vertellen, misschien ook uit zijn leven. Maar hij kent niet meer de rechte verwondering. Hij kent niet meer de dagelijks, de steeds weer terugkerende bemoeienis Gods. Dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet, want zij zijn veranderde mensen. En dat veranderd mens zijn, dat kan een zekere dodigheid betekenen. Dat kan een zekere plaats betekenen waarin de mens als het ware daar tevreden mee is dat hij veranderd is. En dat hij niet meer zo is als vroeger. Maar dan is er ook niet die levende bearbeiding des geestes als het ware. Die juist die zondaar eraan ontdekt dat hij niet anders, maar dat hij slechter is. Hij is dan op een weg gekomen van lauwheid. Het is goed, natuurlijk. Hij ziet nog wel dat er mensen zijn die verder geleid zijn. En dat kan hem ook nog wel gegeven worden. Zeker. Maar hij wandelt niet meer op dat scherp van de snede eigenlijk dat ons in de evangelie door de apostelen wordt voorgehouden. Dat is die in de Zoon gelooft en die hem aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En dan is er, dan sta je stom verbaasd dat de mens, en zo zijn wij ook van nature, en dat wordt bevorderd vaak door de prediking van het woord. Dan kan die als eenmaal bekeerd mens, en zich scharende onder dat volk, het zij de rechte bekommerde, of te meer bevestigden. Als hij dan eenmaal zijn plaatsje gevonden heeft, dan gaat hij zo zijn weg. En hij diept nog wel voedsel op uit de prediking, voor zover zijn weg daarin genoemd wordt. Maar het is niet de diepte van de afgrond en de hoogte des hemels, dat is het niet meer voor hem. Het is niet meer dat telkens bij vernieuwing ondergaan en op een rotssteen gebracht worden. Hij leeft niet meer in dat goddelijk nochtans des geloofs, terwijl alle duivelen, zonde en ongerechtigheden hem naar de verdoemenis trachten te halen. En dan in dat nochtans te zinken, steeds dieper op het fundament dat God in Christus gelegd heeft. Kijk, want dan wordt het een weg van achteruitgang. Dan gaat het wel praktijk worden, jammerlijk, arm, naakt en blind, naar de mate de Heere dat geeft. En dat hoeft dan niet te bestaan uit een gevoelige traan, maar uit de waarachtige geloofskennis wie en wat ik voor God geworden ben en altijd weer ben, zodat ik mijn hoofd niet meer op kan steken. Zodat er ook geen andere uitweg is voor de troost, dan dat het in dat arme hart komen en hij mag ademhalen en zegt, al is die 10, 20 jaar op de weg, Heere, dat u dat voor zo een doet en nog doet. Kijk, waar nou die verhouding weg is, en wij hebben daar alles voor mee, om onszelf daarin te troosten en te zeggen, kijk eens, ja, ik mag toch geloven dat ik, en daar kun je gelijk aan hebben. Dat kan best waar zijn. Maar voor vlees en bloed is dat eigenlijk maar een holle leus. Je kan wel zeggen, ik mag toch geloven dat in beginsel het werk des Heeren ook bij de verdere voortgang, ja. Maar is dat nou het leven? Is dat nou het leven? Nee, toch? Dat ervaren wij toch dagelijks, dat we ons niet kunnen redden met een andere uitredding. Dat het enkel genade is om te gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat betekent niet je zakagenda nog eens overslaan. En zeggen, oh ja, dat is waar, toen en toen en toen. Nee. Kijk, en daarom is dat zo nodig. Dat die lieve geest nou zijn kinderen, want dit is ook het gezicht op de kerk, deze laatste brief. Dat is ook een gezicht op de kerk. Ook een stand van mensen die behoren tot die enige kerk. Die heilige kerk. Dat het zo nodig is dat nou de Heer Jezus zelf niet zegt. Rust maar op die droesem en ga zomaar door. Want je komt er toch wel. De uitverkorenen zullen het wel verkrijgen. Nee. Maar dat hij als het ware met zijn hand en met zijn scherp zwaard, zijn mond, daarop inhoudt. En dan mag zo iemand schrikken, dan mag zo iemand zeggen als zijn ogen ervoor geopend worden, dat is kwijt, dat heb ik nooit gedacht dat ik zo'n stand inneem voor God. Want zolang we die stand innemen, zien we dat niet eens, dat is het ernstige ervan. Daarom komt de Heilige Geest met het woord van Christus en zegt, gij zijt jammerlijk, arm, naakt en blind, en je weet het niet. Het arme zondaar zijn behoort tot uw vaste woordenschat. Het behoort tot die vaste gezegde die ge altijd uitspreekt. Maar je zijt niet zo zondaar dat je vanavond zegt, Heere, och, ontferm u over ons en vergeef toch al mijn zonde, die uw hoogheid schonde, want ik heb de ganse dag tegen u overtreden. En ook niet zo zondaar dat bij het horen van de prediking en de boodschap van heil, dat uw hart opspringt van vreugde en zegt, wie had dat kunnen denken? En daarom heeft de Heere voor alles zo zijn wijze raadgevingen en lessen, maar ook medicijnen. En tegen de arme, ellendige, bevende zondaren, die neemt hij in zijn arm en zegt, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En tegen mensen die hun eerste liefde verlaten, zegt hij, zie toe, ik zal haastelijk u bijkomen en het licht en de kandelaar wegnemen. En tegen de lauwe zegt hij hier, ik zal u uit mijn mond uitspuwen. Maar voel je hoe dit nou functioneert? Kijk, want je moet dit niet zo zoals wij dat gewoonlijk zijn gaan doen, dan zeggen ja. Ja. Konden we nou de mensen eens zo ver krijgen dat ze die geest van lauwigheid eens lieten varen? Dat ze nou stipt en dat... Nee, dat is een aanknopingspunt op de mens. Maar dit zegt de koning der kerk. De koning der kerk. En hij brengt het precies op het adres waar het wezen moet. Daarom staat er zo, en dat is de kern van deze brief. Deze troostrijke brief van Gods wegen. En troosteloze brief wat onze kant aanbelangt. Maar er staat tot troost in, zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Dat wil zeggen, die bestraf en kastijd ik, die zal ik door mijn woorden slaan, maar ook door mijn daden. Zal ik ook door mijn daden slaan. Dat kan ook. Door woord en werk kan de Heere bestraffen. Hij kan in één ogenblik de mens zijn leven, hij kan hem zijn gezondheid, zijn werk, het wat hem het liefst is op aarde in één ogenblik afnemen. En ik weet wel, voor ons is het moeilijk om een verband te leggen, want de ene weg wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar de rechtvaardige merkt het toch wel op, dat er niets voor niets is in het leven. En dat de Heere, als die zijn doel wil bereiken, dan bereikt de Heere zijn doel, al komen we onder in de goot terecht, dan bereikt de Heere toch zijn doel. Zo wie ik lief heb, die bestraf ik, die vermaan ik, daar toorn ik tegen met mijn woorden, en ik kastijd hem, ik zal hem ook slaan. Al is het niet uit grimmigheid, was daar de dichter niet om te doen, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden niet uit grimmigheid geschiet. Kastijding was aanwezig, dat wel. Maar hij wilde zo gaan ervaren dat de Heere nou het beste met hem voor had. Dat de Heere bezig was om hem te bearbeiden voor zijn hemels koninkrijk, dat enkel liefde was. Sla mij in liefde, gelijk een vader doet. Zie, zo bestraft de Heere ook en kastijdt hij nu juist zijn kinderen. Zijn duur gekochte, uitverkoren Sion, die bestraft en kastijdt hij. Daarom is wel te verstaan dat het kan alles zo tegenstrijdig zijn, dat Luther ergens zegt als hij over Psalm 1 spreekt, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, dat hij zegt, ja, rampzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog zit in het gestoelte des potters. Zo kan het wel schijnen. Dat alle dingen juist tegenovergesteld zijn zoals wij menen waar te nemen. En dat toch. Toch wanneer ons de ogen met ogen zal bearbeid worden. wij met de dichter leren verstaan. Het was altemaal goedheid, o dat hij mij liet verdrukken. Het was enkel trouw, want u deed het om mijn dwaze hoofdvaardij te fnuiken en mijn hoogvaardig gemoed te vernederen en mijn hoogmoed mij bekend te maken, opdat ik mij niet zou verheffen. Maar het is liefde. En als daar nou het oog des zondaars op geopend, voor geopend wordt, dan ziet hij zo'n onuitsprekelijk wonder. Dan ziet hij zoiets groots, dan zegt hij, hoe is het nou mogelijk dat de Heere nou net zoveel liefde betoont en bewijst als die daar de apostel Paulus door een engel des Satans laat slaan met vuisten. Misschien nog wel meer liefde als dat hij in teder mededogen zijn vriendelijke woorden tot de zondaar richt. Dat hij soms zulke harde boodschappen laat brengen, dat je zegt, als dat nou de liefde Gods tot dat kind is, dan weet ik het niet meer. Zo'n harde boodschap. Die man kreeg de boodschap nadat hij in de wereld was gaan leven. Het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn geweest en het goede woord Gods geproefd en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt, die wederom afvallig zijn geworden, dat ze weer vernieuwd worden tot bekering. Dan zou je zeggen, dat is afgelopen. Dat is voorgoed afgelopen. Als je zo'n boodschap krijgt, dan is het voor eeuwig voorbij. Dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Maar God zei het tegen hem, om zalig te maken. Wie kan dat nou begrijpen? Wie kan dat begrijpen? Dat de Heere zo arbeidt als het ware, als zijn woord niet genoeg is. Zachte juk zijn lichte last. Dan legt de Heere gebit en toon aan, waardoor hij de mens bestiert. Maar hij bereikt altijd zijn doel. Zie je, geliefde, een bastaard, zegt de Hebreeënbrief, is zonder kastijding. Zo gedraagt u dan als zoon en niet als bastaard. In de Spreuken lees je het ook, dat een vader een zoon die hij lief heeft, die zoekt hem met tuchtiging en hij kastijdt hem. Waar kan dat uit bestaan? Bestraffing en kastijding, dat kan hieruit bestaan, dat bij de prediking van de grootste en dierbaarste belofte, dat ze u buiten sluiten. Als de Heer met zijn woord gaat kastijden, dat je dat woordje niet voorgesteld kan krijgen en toch dat de innerlijke baat en troost voor je arme ziel gemist wordt. En dat iedereen om je en naast je zich verwondert over het heil en u niet. Omdat die dierbare belofte, die doorsteken, die slaat. En het was toch dezelfde boodschap. Die kastijding bestaat daarin dat de Heere alle rust in hem komt weg te nemen en te bedekken. Zodat je als een dwaas over de aarde loopt, als een dronken man, die niet weet waarheen hij gaat, nog van waar hij komt. Kastijding doet de Heer op wonden, of bestraffing doet de Heer op wonderlijke wijze in kastijdingen. Hij kan zo bestraffen dat alle woorden die uit zijn mond uitgaan, langs u heen gaan. En dat u de Heer, dat de Heer u apart laat staan. Alleen. En al begeeft en verlaat hij niet, het is volkomen waar, maar hoeven het elkaar niet toe te wensen, want die bestraffingen Gods, die kunnen van dien aard zijn, dat je oost van je west niet weet te vinden. En dat de boom aan alle kanten heen en weer gaat, en het schip her en derwaarts geslingerd wordt. En dan zeggen mensen, zo is nou vlees en bloed, die zegt, je moet ruimte toch laten voor Gods vrije genadebedeling. Dat is waar. En toch, waar de geest hem ontdekt, daar ziet hij, het hoeft hij niet aan de grote klok te hangen, maar kan die toch ontdekt worden ook aan de oorzaak. Dat het niet zomaar is dat de Heer hem er nou zo door laat gaan, omdat de Heer nou vrij is in zijn bedeling. Nee, juist omdat de Heer niet vrij is, maar met ede gebonden heeft aan dat volk, aan die Jacob, om hem zalig te maken. Daarom doet de Heer zulks. En is het niet zomaar een toeval naar zijn welbehagen, dat het voor de een wat groter, voor de andere wat minder uitvalt, dat de een zus en de ander zo. Nee, dat is juist omdat de Heer ons zo door en door kent. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. Zo wie ik lief heb, die kastijd ik. Bestraf ik en kastijd ik. Denk je misschien bestraffingen, dat is niet zo erg als kastijdingen. Maar dat weet je niet. Dat weet je niet. De man sprak, mijn bestraffing is er iedere morgen. Maar wat denk je, dat kan ook een bestraffing God zijn, dat om uw hoogmoedige geestelijke bestaan te fnuiken. En om u te bewaren, dat gij niet zo verzadigde zot wordt, die aan zijn eigen genoeg heeft. Dat de Heer toelaat, dat de Satan u voortdurend op de zeef houdt ligt. Op de zeef. Altijd maar door op de zeef. Dat kan een ernstige zaak zijn in het leven van een zondaar die door de Heer bestraft en gekastijd wordt. Want dan is dat ook een kastijding met eerbied gesproken. Dat de Heer toelaat dat wij benard worden. Waardoor? Dat kan voor ieder verschillend zijn. Ik heb mensen ontmoet in het leven die bijna wanhopig waren door de vreselijke stromen van ongerechtigheden die in hun hart naar boven borrelden. Zelfs onder de allerheiligste verrichtingen, dat als de tafel des Heeren stond aangericht, dat er gespot werd in hun harten, en dat er allerlei boze bedenkingen oprezen. Dan kun je zeggen, ik zeg nou de duivel, maar daar zijn wij ook blind voor. Daar zijn wij blind voor. Want als wij zien dat het de duivel is, dan is het zo kwaad niet. Waarom nou zo voor jezelf? De duivel is aan het werk onder zijn toelating. Maar dat de Heer nou die zondaar ontdekt wie hij is en hem daardoor naar beneden slaat. Altijd weer. Hij durft zijn mond haast niet open te doen. Want hij wordt allerlaagste. En heus, dat hoef je niet te zien aan de kroeg en aan zijn misstappen in dit leven. Daar hoef je niet op te letten. Maar zo leert hij die boze bron van alle wanbedrijven kennen. dat hij wel eens uitroept, houdt het dan nooit op. En nou is het liefde. Maar wie ziet nou, als hij dat toch kon zien, en als hij bij ogenblikken ziet, dan is hij verblijd en van zorg ontslaan. Dat dat nou ook in dat besluit Gods besloten in zijn raad begrepen is, omdat de Heeren hem zo lief heeft, laat de Heeren hem zinken, altijd maar weer. Zo zijn er onderscheidene dingen in het leven, waarin ieder hart zijn eigen bittere smart kent, die niemand weet. Hoef je niet met je vrouw over te praten, of de vrouw niet met de man, dat hoeft geen eens. Hoef je met niemand over te praten. Maar de Heere, hij weet het. Hij aanschouwt het. Hij weet het niet alleen, maar hij leidt het ook door zijn eeuwige raad. Die mensen op zee hadden weinig geloof. Als je dat zo gadeslaat, dan zou je zeggen, nou, ze hebben wel het een en ander meegemaakt in het leven. Gij hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is sterk. Och, die mensen die hebben vast in hun leven, ach, in de omwandelingen met de Heer Jezus op aarde, hebben ze ogenblikken gehad en tijden dat ze gezegd hebben, hoeven ons nergens druk over te maken. Niet over dood, niet over leven, niet over voedsel, niet over kleding, niet over vijanden en over vrienden, want alles heeft hij in zijn handen. Kan een mens een aardige, gelovige man en vrouw zijn als die zo achter hem wandelt. Maar de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan die van het goud, hebben we geen erg in. Dus we denken dat het een heel gangetje gaat. Kijk, en nou komen ze op zee. Nou gaat het niet om pleit te voeren voor dat ongeloof, maar het gaat erom, dacht je dat de Heere Jezus dat niet zo geleid en bestuurd had, dat ze daar alleen zitten. En dat ze de wind tegen, de stroom tegen, dat ze alles tegenkrijgen. Ja, en ze mogen eroverheen praten een poosje lang, als het nog niet zo erg is, en niet naar die stem van binnen luisteren die alsmaar vraagt, waar is nou je geloof? Waar is nou je geloof? Wat geeft het nou als zink je hier direct naar de diepte? Hij is toch machtig om de doden levend te maken? Ja, 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 dat zeggen wij wel. Maar de beproeving uws geloofs. Wat wordt er nou beproefd? Zij worden daarin beproefd in het geloof. Nu moet uitkomen met eerbied gesproken, dat als dat geloof niet vast lag in die enige borg en middelaar, dan gingen ze met al hun geloof naar de diepte. Voorgoed. Kijk, en dat, die kastijd ik, die bestraf ik. De Heere hoort al die woorden wel. Als Thomas zegt, ook in een ogenblik van moed, nou jongens, zien jullie nou nog ergens tegenop? Hoe lang zal het nog duren? Dat hij als koning in ons midden zal zegevieren? Hoe lang zal het nog duren? Twijfelen jullie nu nog? En Filippus zal gezegd hebben, Thomas, je bent zeker goed gesteld. Och, zal die gezegd hebben, goed gesteld, mensen, je ziet het toch allemaal voor je ogen. Je ziet het toch, die beter gemaakt, die doden worden levend. Je ziet toch dat hij alles kan. Dat hoort de Heere wel. En de Heere, die wil zijn ellendige leren, dat vlees en bloed, al is het nog zo gelovig en godsdienstig, zal het koninkrijk Gods niet werven. En daarom komen we in de storm op zee terecht. En daarom gaat zo hard waaien, dat ze tenslotte eigenlijk geen raad meer weten. Geen raad meer weten. En dat ze niet kunnen zeggen, oh ja, we hebben nog een half pond geloof op zak, laten we dat eens even tevoorschijn halen. Nee, want ze hebben helemaal niets meer. Kijk, en dat is nou zo troostrijk, en maar ook zo leerzaam, in de oefening van het leven, dat de zondaar daar achter gebracht wordt door zulke lessen. En dat de Heere hem daarin, juist omdat hij hem zo lief heeft, ook van die stand verlossen wil. En altijd werkt, ook aan die discipel, als je eens bekeerd zult zijn van al die inbeeldingen, zo versterkt dan uw broederen, maar dan uit die enige naam, die enige kracht, die enige volleinder des geloofs. Dat zijn nu praktische lessen in het leven. Voor lauwe mensen, voor hete mensen, noem maar op. Die heeft nou heel de kerk nodig. En je kan zeggen, zij zou het spreekwoord knoestig hout, heb hardere slagen nodig. Kan best waar zijn. Dat geloof ik ook wel. Dat zie je zo in de levensgangen hier op deze aarde. Dat de een, als het ware, een aangenamer leven heb als de andere. Maar het neemt aan de waarheid, doet aan de waarheid niets af. Zo wie ik lief heb, die bestraft en kastijdt ik. Je zou als tegenbeeld kunnen noemen, het is allervreselijkst wanneer God in Christus zich niet met ons bemoeit. Want dan is het verloren. Dan is het verloren. Maar hij zou zeggen, zoek het maar uit, daar is geen hoop en geen verwachting. Maar hier wel, hier wel, hier is juist de gegronde hoop, daarom zegt een zondaar wel eens. Niet dat hij een ander of zichzelf nou de zwaarigheid gunt, daar hoeft het niet. Maar als hij nou dit of dat opmerkt, dat hij zegt ja. Iemand kan langdurig verstoken zijn van het woord. Van de kerk, van de gemeenschap. Door ziekte, door allerlei omstandigheden. Dan gaat de zondaar zit daar wel eens over te denken. Dan denkt die Heere, wat bent u bezig te doen? Ik geloof dat u bemoeienissen daarmee had. Dat u dat doet. Want hij ziet daar de hand des Heeren en hij vraagt ook, Heeren, laat het mede mogen werken ten goede. Waar een hoop godsdienstige mensen zeggen, dat komt er nou van, daar zegt een zondaar, wacht eens even, we zijn er nog niet, we zijn nog niet aan het eind van de reis. Waar een godsdienstig mens heimelijk volleed vermaak in zijn handen wrijft, als hij zijn medeafvallige misschien of wat dan ook te gronden ziet gaan. Daar zegt de zondaar, het is nog niet laat. Hij leeft toch. De Heer slaat er wel op in. Van alle kanten vliegen de splinters in het rond. Maar, wie weet. Wie weet. Kan best komen als je een uur voor zijn dood komt. Dat hij zegt, het is eeuwig kwijt. Dan is hij precies eigenlijk waar hij wezen moest. Dan ervaart hij precies dat God een zaligmaker is van die afwijker en van die gruwelijke. Kijk, dat is nou het geheim. De godsdienst lijkt ruim, maar ze is zeer bekrompen. De waarachtige godsvrezen lijkt zeer scherp. En ze is het ook. Maar ze is ruim uit God. Omdat ze niet een oog heeft op die hand vol vlees en bloed. Maar een oog krijgt op God die niet liegen kan. En die zegt, wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Lees dan ijverig en bekeerd. Dat klopt precies, we hebben er al iets van gezegd. Hoe je het niet uit moet leggen. Hoe je niet moet gaan zoeken met dit en dat. Maar hoe het woord Gods in hun harten komt. Want dit was al een bestraffing. De Heer wil niet zeggen, nou krijg je een portie. Nee, dat zal hij zeker doen. Als het niet helpt, dan gebeuren er nog andere dingen. Maar het is net alsof de Heer Jezus voelt. jongen, wat heb ik ze een klap gegeven. Wat heb ik ze nu een klap gegeven. Een klap die eigen gerechtigde zielen daar, die denken dat ze aan geen dingsgebrek hebben, dat ze bekeerd zijn en dat ze zo op weg zijn naar eeuwig zalige leven. Er ontbreekt niets. Wat een klap. Dat is ook een klap. Als de Heer de sluier oplicht en gaat zeggen, het is allemaal inbeelding, want jullie hebben niets. Je bent zo lauw dat ik je uitspuug. Nu, nou grijpt de Heer als het ware terug. Het is net alsof gij zegt, kinderen, dat heb ik gezegd om jullie bestwil. Om jullie bestwil. Opdat weer iets in uw harten geboren worden van die ijverzucht. Jezus alleen. Naar hem heen. Opdat iets gevonden worden van die waarachtige bekering die altijd inhoudt dat wij genezen worden van de waan dat we zulke bekeerde mensen zijn. Maar dat we weer worden wie we zijn, dat is bekering. Om die gezapige stand te verlaten waarin ze aangekomen zijn en waarin ze zondag aan zondag in de kerk en onder het woord zitten. En om ze weer te trekken als ellendige, naakte, arme en blinde, om dat te weten. Je zal zeggen, ja, maar dat is toch het doel niet. Als een mens toch door de Heere bekeerd, geleerd en geregeerd is, dan is die toch niet jammerlijk arm en blind. Dan is die dat juist. Dan wordt hij dat juist. Dat voelt gij toch wel aan. Dat is toch van tweeën één. De Heere zegt, gij weet het niet. Daar zijn ze van de plaats af. Dat wil zeggen, die op zijn plaats mag wezen, die weet het door genade wel en die beoefent het ook. Elke keer weer. Dat hij zo jammerlijk en naakt is. Kijk, dat gaat altijd met elkaar op. Als de apostel zo gezegd spreekt van die Christus die arm geworden is om velen rijk te maken. Dan betekent dat niet rijk worden in jezelf met een handje vol dode werken of een bekeringsgeschiedenis waar de helft van bij gefantaseerd is. Maar dat betekent rijk worden in een ander en zelf de laan uitgestuurd worden en zelf aan de kant geschoven te worden, meer en meer onder het woord Gods. De denken des vlees is vijandschap tegen mij. Het is u niet nut. Dan gaat hij steeds neerzakken. Dan is er wel een opwassen. Maar in genade en in kennis van die allerdierbaarste borg en middelaar. Wat hij aan en toegebracht heeft. Zo gaat dan de weg die de mens zich voorstelt. Hij gaat altijd op de verkeerde weg. Ik zit wel eens te denken, ja, als wij nu onder de waarheid, een zuivere of een minder zuivere waarheid ons bevinden, je kan het zo niet keren of draaien, maar Adam, die wendt het alles aan tot zijn eigen verderf, zowel het een als het ander. Maar het woord openbaart ons dat God door alles heen zegt, ik ben de overste herder en opziener uw zielen. Ik zal naar mijn schapen vragen. Zeker naar die lauwe schapen. Die zo walgelijk zijn in hun stand dat de Heere ze wel uit kan spuwen. Tenminste, die aardige inbeelding. Maar daar vraagt de Heer naar. Daarom wees dan ijverig en bekeren. Zie, ik sta aan de deur en ik klop in. Die niemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Hier hebben we des Heren belofte en liefde. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. We hebben de verleden week al iets van aangehaald. Ach, dat is niet het Johannes de Heer evangelie. Die moet er zo nodig bij zeggen, de knop zit aan de binnenkant. Die moeten wij openen. Nee. Het gaat hier over heel andere dingen. We hebben verleden week de lijn getrokken naar het Hooglied. Daar lees je, de stem mijns liefste was. Doe mij open, mijn vriendin, mijn zuster, mijn bruid, doe mij open. Ze sliep. Of ze antwoordde, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Mijn schoenen uit, hoe zal ik mijn voeten bezoedelen? Hij trok zijn hand weg en hij ging weg. Kijk, dat is nou de kern van deze zevende brief. De Heere laat de vloeiende mirre van zijn liefde aan de deur en hij klopt. Hij klopt in eeuwige liefde en ontferming bij zijn ellendige aard. En hij zegt, kind, ik klop aan uw deur. Ik wil altijd bij u zijn. In al je noden, angst en pijn. Maar doe die verrotte dingen aan de kant van die lauwheid en die ellendigheid. Alsof je genoeg hebt aan een Heer Jezus waarvan je gehoord hebt dat nu ergens. Waar je alleen maar over praat. Die deur. Die barrière, dat is ellende, dat is afstand. Dat betekent dat je thuis bent. Je bent thuis. Waar ben je thuis? In je eigen en in je godsdienst. Kind, dat kan niet. Daarom zeg ik mijn vriendin, doe mij open. Ik klop. Ik, die alleen uw heil, uw gerechtigheid, uw genade, uw leven maar ben. Hij klopt aan als rechthebbende. Als degene die zo hoog woont, maar toch zo laag buigt, dat hij in die arme ellendige wil wonen, wil eten, avondmaal met hem houden, indien iemand mijn stem zal worden. Dat is nog niet hetzelfde als dat je zegt, als iemand mijn stem nu wil horen, als iemand mijn woord nu wil horen, nee. Indien iemand mijn stem zal horen, dat wil hier zeggen, ik spreek niet voor niets. Waar mijn ellendigen zijn, daar zal mijn stem zeker gehoord worden. En die zullen tot inkeer, tot zichzelf komen en zullen belijden, wij hebben zottelijk gehandeld. Wij zijn aangekomen burgers geworden, maar we waren geen reizigers meer op weg. Vriendelijk dank dat u met uw eeuwige liefde de deur aan wilde raken. En dat uw stem ons hart mocht bereiken, waardoor de deur openging. Die zal horen en ik zal tot hem inkomen. Was die er dan niet? Ja. Maar daarin was nu deze godsdienst getekend in de stand van leven van Laodicea. De Heer Jezus was er heus wel. Eeuwig is hij aan de rechterhand des vaders. De Heer Jezus was er ook nog wel in het praten. En misschien in de catechismus en in de preekzondags. De Heer Jezus was er nog wel. Maar men kende niet meer de verborgen gemeenschapsoefeningen met hem. Vind je daar je been soms in terug? Natuurlijk, hij is er wel. Hij leeft. Hij leeft eeuwig. Aan de rechterhand des Vaders gezeten. Maar nu, dat hij met zijn genade, geest, majesteit en godheid nimmer van zijn gemeente zal wijken. Waar is de ervaring daarvan? Daarom zegt de koning door dit zo te spreken, ontdekt hij eigenlijk hun gemis. Hun gemis. Ze hebben meer papier, letters en bevindelijke woorden dan de verborgen gemeenschap en blijdschap uit hem. Daarom zegt de Heer, en ik zal tot hem inkomen. Dat is persoonlijk. De gemeente wordt net aangesproken, maar uiteindelijk ieder persoonlijk voor zich. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Het hoeft hier nog niet direct te betekenen het sacrament van het heilige avondmaal. Dat is ook goed hoor, daar loopt het niet over. Maar in het oosten was het avondmaal het belangrijkste maal. De maaltijd van de dag. En dat avondmaal, wanneer daartoe genood was, dan was dat een eer. Dan stond dat in het teken van liefde, van gemeenschap. Dan stond dat in het teken van blijdschap en van vreugde. Dat was het avondmaal in het oosten. En ik zal met hem avondmaal houden. De bijzonderheid hier wil nog niet zeggen een keer heilig avondmaal sacrament houden, maar wil toch in de eerste plaats dit zeggen: ik zal hem tot een borg en middelaar zijn. Ik zal hem zijn tot de oudste broeder. Ik zal niet een keer, maar ik zal gemeenschap met hem blijven oefenen en hij met mij. Daar zal een wederkerige wisselwerking zijn. Daar zal een verborgen genade zijn. Een verborgen unie met hem. En ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Dat is een troost. Maar ook een ontdekking. Dat je zegt, ja, als de Heilige Geest daaraan ontdekt, dan zeg ik, daar wringt toch eigenlijk net de schoen. Daar wringt het toch meestal wel, hè? Ook na ontvangen genade, wat is het een gezicht op de kerk wat hier gegeven wordt? Jazeker. Dit is gebeurd en dat is gebeurd. En de Heer is gezeten aan de rechterhand des Vaders. Zeker. Al die waarheden, ze zijn volkomen waar. Maar hebben ze als vrucht in de zielen. De innerlijke lofzegging. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar veel meer dankzegging. Daar zien we onze wonden blootgelegd. Onze stinkende wonden. Etterbuilen die vervuilen. Ja. Ook al ligt er wetenschap hier of daar of zus of zo. Allemaal goed. Maar waar is de gemeenschapsmaaltijd? De maaltijd van reine wijn. De maaltijd waarin het bewindsel waarmee de alle volkeren bewonden zijn opgetild is. Ondanks alle niet gelijk Mozes die een deksel op het aangezicht had. Maar als met ongedekte aangezichten die troon van zijn genade en gerecht. In hem te mogen aanschouwen. Het is een groot voorrecht als hij het weet te mag al. Dat is een groot voorrecht. Al kun je het er zelf niet in zien dat een voorrecht is. Een mens kan zo inbeelding hebben zoals in Laodicea, dat hij denkt dat het altijd goed en in orde is en dat hij rijk is en dat hij ziet en dat hij kleder heeft. Dat kan ook. Dat is nog erger. Het is al een voorrecht als een mens eraan ontdekt wordt, daarin, aan zijn ellendige stem. stand die hij inneemt voor de Heer. Maar jij zult bij mij zijn, het is nog groter als die dierbare koning met zulke liefde voor de deur des harten komt, dat de bruid uit haar slaap opwaakt, de deur opent en hem naschreeuwt midden in de nacht: hebt ge hem gezien die mijn ziel lief heeft? Dat is groter. Zie je nou in deze woorden, kun je nou de nooit aflatende werkzaamheid des geestes bemerken tot zijn gemeente, tot zijn arme kerk. Dat hij altijd doorgaat, hij is altijd aan het werk. Met dit ook. Want nou zul je misschien zeggen, nou ja, stel nou voor, nou is het zo. Daar gaat de deur van die ellendige zondaars harten weer open vanwege zijn spreken. Zal zeker gezien. He he, dan is die er. Nee, dan krijgt hij misschien volgende week weer een andere brief thuis bezorgd. En als hij dan weer een week verder is, dan krijgt hij misschien wel weer een andere brief thuis bezorgd. Hij krijgt allerlei brieven, kort samengevatte 7 brieven. Zie je, dat gaat nou door. Anders zou je kunnen zeggen, nou ja, dat heb ik gelukkig ontdekt hoor, die lauwe stand. Moet anders hoor. En het is weer eens anders hoor, maar dan zou je zeggen, dan ben je er. Maar we zijn er pas als hier het deksel boven ons gesloten wordt. Iets eerder, dan zijn we er pas. Nu zijn we er wel als een uitverkorene in Christus. Maar hier zijn ze er nog niet. Nee, hier wonen ze nog in een land, dor en mat, zonder water. Daarom moet je het ook niet zo zien. Hij zegt, zou het goed gekomen zijn? Het is zeker goed gekomen. Maar ja, misschien dat ze een jaar daarna weer een andere brief gekregen hebben van binnen. Ik heb al daar gevonden die de lering der Nicolaïten houden, welke ik haat, kan best. Kijk, dat is nou dat grote proces. Dat de Heilige Geest bij de voordeur werkt. En daar wijst hij die en daar wijst hij die op zijn zieke plekken. Op zijn etterbuilen die vervuilen. Het is als het ware alsof de Geest van Christus nergens genoegen meeneemt. Maar altijd uitdrijft naar de bron van alle genezing, leven en kracht. Daarom is het ook zo'n wonder dat hij zegt, lieve geest, wordt u het nooit zat om door te gaan, geest van Christus. Om als u het ene weer hebt gedaan, om direct maar weer klaar te staan, om de andere brief weer te sturen, weer een andere pijl in het hart. Ja, dat komt dat we zo ellendig zijn in onszelf, dat we nog niet 5 minuten de weg kunnen houden. En dat de Heer nou altijd doorgaat. Wat is het werk van de derde persoon in het wezen Gods? Hellenbroek noemt hem niet in de raad des sprekers. Hij spreekt van de Vader en de Zoon. Maar toch, wat is dat ook geweest? Dat die geest daar op zich genomen heeft als de derde persoon. Om dat volbrachte werk van Christus naar het welbehagen van zijn Vader, om dat nou plaats te geven in de harten. Dat is ook ontzettend groot. Want dat we nou zo blind en zo dwaas zijn, dat we midden van de zegeningen en de Bijbels en het evangelie ter hel varen. En niet ontdekt worden aan onze wonden. Maar dat die geest er nou voor zorg draagt. Ik zal ze overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is onbegrijpelijk. Dat is ook onbedekkend en beschamend voor de zonde, dat hij zegt, hè. Als ik 2 keer wat tegen de kinderen moet zeggen,
Of drie keer, dan begint het al een beetje te kraken. En dat hoort ook zo. Je moet de kinderen ook leren daarin. Daar gaat het niet over. Maar dan zeg je, dat is naar. Dan zeg je, ja, dat ze niet luisteren als hij drie keer zegt eten. En ze komen niet, dan pak je ze bij de kladden en dan gooi ze met een boog desnoods op de plaats. En je zegt, luisteren. Je hoort te luisteren. En anders ga je maar op de gang zitten. Maar dan moet je eens nagaan. Dat zijn nou mensen, wij zijn mensen. Maar wat moet die geest van Christus een oneindig en onuitputtelijk geduld hebben om van uur tot uur door te gaan. Dat is met geen woorden uit te drukken. Daarom gaat die zondaarstabele, dierbare geest van Christus. Vergeef me dat ik een hard voorhoofd heb dat weigert om schaamrood te worden en dat mijn nek een ijzeren zenuw is. Als ik zo hard ben, heren, maar laat u me daarom niet los. Want waar u mij loslaat, waar u me ganselijk zou verlaten in het leven, daar weet hij wel waar het op uitkomt. Dat loopt uit in een eeuwige ongeluk. Onthoud mij uw geest niet, zegt hij. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. En dat zegt hij dan niet omdat hij niet weet dat God zijn geest uitgestort heeft op zijn gemeente. En nimmer meer van haar zal wijken. Dat weet hij wel, dat gelooft hij wel. Maar hij gaat ook geloven voor zichzelf, dat geloof ik voor Jan en Piet en Kees, maar zo'n ellendig weerspannig overtreden. Ik heb het erger gemaakt dan mijn zuster en dan mijn broeders. En dan mijn vaders huis. Verlaat mij niet. Want ik ga maar door, altijd weer. Daarom zal straks in de eeuwigheid die geest ook zulke lof en aanbidding ontvangen. Met de Vader en de Zoon. Evenveel lof en aanbidding. Omdat Hij de bewerker is in de harten. Die overwint, ik zal hem geven. Dat is Gods belofte. Met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Geliefde, hier geeft de Heer een belofte. Die overwint. Die overwint over zijn overwinningen. Want deze mensen dachten dat ze al gewonnen hadden. Met zichzelf. Met het aannemen door het geloof van dierbare evangelie. Met enige kennis van de leer van Christus en van zijn persoon. Dachten ze dat ze gewonnen hadden. Maar ze vergisten zich. Daar moeten ze nou weer uitgebracht worden. En dat bedoelt de koning die overwint. Dat wil dit zeggen, die mijn stem hoort. En die zegt, nee, lauwe zondaar. Nee, boze geest die in mij woont, die ik ben. Nee, arglistig hart, de Heere heeft gelijk. Ik wist het niet, ik was het vergeten. Dat ik zo'n jammerlijke, akelige, nare, blinde zondaar ben. En dat de overwinning niet anders is dan het geloof in de levensvast. En niet in letters en niet in het verleden. Die overwint. Kinderen die staan blijven, niet in zo'n lauwe geest. Maar in de ontdekking dat hij een jammerlijke zondaar is. En overwint op wat heel de eigenwillige en eigengerechtigde godsdiensten probeert wijs te maken. Want dan loopt het altijd maar daarover dat we iets te betekenen krijgen. Kijk het na. En dan gaat het in de godsdienst goed.
Zodra je een mens wijs maakt en onszelf wijs maken dat we iets te betekenen hebben, dan gaat het goed. Want zo zijn wij, daar zijn we in gevallen, ook in die zonde. Ja, we moeten niet denken dat je zegt, ja, jongen, wat ben ik dan gelukkig? Nee, zo zijn wij. Als we denken iets te betekenen te hebben, dan gaat het. Maar neem een mens nou eens alles af. Ja, oh, dan begint zijn bloed te koken van woede en ergernis. Hij zou doodgaan van gekrenkte trots. Dat zijn wij, mensen, die overwint. Namelijk die het loslaat. Dat hij zo'n overwinnaar is en dat hij al overwonnen heeft en op die droesem maar doorleeft. En die niet verstaat dat hij met de apostel getuigen zou, die ons verlost heeft en op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Nu die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Hij zal heerlijkheid erven. Want de Heer zet geen kroon op een in die zin mens die de overwinning behaald heeft. En straks naar voren komt om te zeggen, ja, maar wij mensen van Laodicea, we hebben toch het evangelie gehoord en met blijdschap aangenomen. We hebben er toch naar geleefd. Je leest toch niet van zonde en ongerechtigheden hier. Hier, waar is de kroon? Nee. Die krijgen geen kroon. Daarom zegt de Heer, het is moeilijk te verstaan, maar ik hoop dat je het vatten mogen, die overwint. Dat wil zeggen dan, die dan schipbreuk weer mag leiden met zijn eigen aanneming en met alles waar hij bij geleefd heeft, bij al die rijkdommen en die kleden en die alles. En die alleen maar overhoudt mij, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid. En die ook aan die poorten dagelijks mag verkeren. Kleed mij, Heere, zo zal ik bekleed zijn. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, wil vandaag vasthouden mijn lijden. Want ik ben dwaalziek. Ik ben een verdraaide van hart. Ik zal hem geven. Ik zal hem met loutere genade geven, ten slotte een bekroning rust. Eindelijk rust, wat hier in de aanvang door het geloof in Christus ervaren werd, als buiten hem liggend en bij ogenblikken in hem, dat zal ik straks geven volkomen maken, om te mogen zitten. Om te mogen zitten in mijn troon. Dat wil zeggen in mijn heerlijkheid te mogen delen. Dan is het uit. Dan is er geen lauwigheid meer. Dan is er geen verlaten meer van de eerste liefde. Dan is er ook geen slapheid in het verdragen van die de lering van die zeepbel naar voren trachten te brengen in de gemeente. Dat is allemaal voorbij dan. Dan mag je zitten, zegt de koning. In heerlijkheid. Bedekt onder de vleugelen van de drieënige God. Ja, zegt hij, zoals ik overwonnen heb. En ben gezeten met mijn vader in. Dat wil niet zeggen dat overwinnen slaat niet terug op ons overwinnen hoor. Want zo heeft de koning niet overwonnen. De koning duidt hier op de relatie van zijn strijd en zijn kroon. Hij had een enige strijd. Maar die kroon die hij krijgt, die deelt hij mee. Die heerlijkheid aan zijn ganse kerk. Het is alsof de koning hier zegt, dan zal gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen pront, zult gij door het goddelijk oog beloond, eeuwig met uw schoonheid praten. Want hij deelt zijn heerlijkheid aan hem mee. gelijk hij ook gezeten is in zijn troon, nadat hij is opgenomen uit de vernedering en de zwakheid van zijn zelfontlediging. Dat is een rijke belofte. Dat houdt hierin aan de ene kant, we zijn niet thuis. De kerk is niet thuis. De kerk is van huis. Dat houdt in dat iedere stand die de mens daarboven inneemt, die is verkeerd. Die werkt mede om hem te doen wandelen in de lauwigheid des harten. Maar waar hij voor ogen mag houden gast en vreemdeling te zijn, geheel en al doortrokken van alles wat van deze aarde is, daar gaat de geest met het ganse schepsel in zijn hart ook zuchten, verwachtende de heerlijke openbaring en de verlossing der kinderen Gods. Wie oren heeft, die horen. Wie een geestelijk oor heeft, die horen wat de geest niet tot hun, maar tot al de gemeente te zeggen heeft. Wij zijn aan het einde gekomen van de overdenking, de korte overdenking van de zeven brieven. Wat is de samenvatting van alles? Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onze niegelijk naar onze eigen weg. Gooit het maar op ene hoop. Al de bekeerde mensen, de heiligde mensen, de godzalige mensen, de gerechtvaardigde mensen. Gooit ze maar op één hoop. En na ontvangende genade, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar, en dat was samenvattend eigenlijk de boodschap van deze zeven brieven. God blijft doorgaan in Christus. Hij slaat. Hij troost. Hij doorsteekt met priemen. Hij slaat om de oren. Hij slaat in het lichaam, hij slaat in de ziel. Hij spreekt tedere woorden en harde woorden. Maar het gaat alles daarom. Heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijft, bemint het zo. Daarom is hij zo aan het werk. Daarom laat hij niet los. Blijft u tot aan de laatste dag doorgaan om deze zeven brieven onder de gemeente te verspreiden en te laten lezen. En daar zie je een opgerichte zondaar, bekeerd en wel, zie je met een brief in zijn hart in de hoek kruipen. En hij zegt, ik heb gezondigd, Heere. Ik heb gezondigd, dwaaselijk gehandeld met mij te verheffen, de hand op de mond. Daar zie je er een uit de hoek omhoog krabbelen. Die heeft een brief gehad. Ik weet waar gewoond, waar de troon des Satans is, maar ik heb u een geopende deur gegeven. Daar komt er een uit de jammer en de ellende op. Hij kan begin en eind niet meer vinden. En hij krijgt de brief. Ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste. En zijn aangezicht blinkt van blijdschap. Zo gaat God door. En uiteindelijk. Ik zag wel haast. Of men zag wel haast een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar. Vervullen berg en velden. Zalig is hij die deel heeft. En die mag wonen in zijn huis. En die onderwerp is van de besnoeiende, vertroostende werkingen van de geest van Christus. Amen.